gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Aanstaande dinsdag is er bijbellezing. De aanvang is om 8:00. Komende donderdag vergadert de kerkenraad. En vrijdag is de officiële opening van het gerenoveerde kerkgebouw. De aanvang is om 7:30 en iedereen is van harte uitgenodigd. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. En wat u daar verder vindt in Psalm 36, het tweede vers. Gemeente, wij luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere en laten we daarna zingen Psalm 43, het derde vers. Zend Heere uw licht en waarheid neder. Psalm 43, het derde vers, na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in Johannes hoofdstuk 9. En het wordt gevormd door de versen 35 tot en met 41, het einde van het hoofdstuk. En dit gedeelte is ook de tekst voor de prediking. Johannes 9, versen 35 tot 41. En daar lezen wij het woord van de Heere. Jezus hoorde dat zij, de blindgeborene, die nu genezen is, uitgeworpen hadden. En hem vindende, zeide hij tot hem: gelooft gij in de Zonen Gods? Hij antwoordde en zeide: wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zei tot hem: en gij hebt hem gezien, en die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide: ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. En Jezus zeide: ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. En dit hoorden enigen uit de Farizeeën die bij hem waren, en zeiden tot hem: zijn wij dan ook blind? Jezus zei tot hen: indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij: wij zien. Zo blijf dan uw zonde. Tot zover. Gemeente, in ons gebed willen wij denken aan de familie Bakker, Anja Bakker. Zuster Anja Bakker, haar vader is in de afgelopen week overleden, plotseling aan een hartstilstand. Zij wonen, meen ik, in Bennekom. En daar is zij ook nu. En de begrafenis zal deze week plaatsvinden. We willen de Heere ook danken dat Jonieke weer in ons midden mag zijn. Zullen we samen de Heere bidden en danken. O Heere, wij zeggen u hartelijk dank dat wij weer in uw huis mogen zijn. En dat we alweer heerlijke psalmen hebben mogen zingen. En we hebben gelezen uit uw evangelie hoe u blinden het gezicht geeft. En zo hebben wij het ook gezongen en het was een gebed terwijl we het zongen. Zend Heere uw licht en uw waarheid neder. Want dat is het licht wat wij ook nodig hebben. Ja, we hebben alles van u nodig. Fysieke licht. En te kunnen horen en te kunnen zien en te kunnen leven. Maar vooral hebben wij het geestelijke licht nodig. Dat u ons verstand bestraalt met goddelijk licht. En Heere, zo komen wij tot u. In onze nood. Want Heere, van nature zijn wij blind. Van nature hebben we geen gevoel voor de geestelijke werkelijkheid. En we dragen een hart met ons om. Dat van nature geneigd is om tegen u in te gaan. En we belijden dat, Heere. Maar laat het ook zo mogen zijn, Heere, dat we dat persoonlijk voor u belijden met verdriet. Ja, laat het toch zo voor ons mogen zijn, dat die afstand die er tussen u en ons is, en het dat dat ons tot verdriet mag zijn, dat we nog zo ver bij u vandaan leven. En misschien hebben we daar helemaal geen gevoel bij. En denken wij er niet twee keer over na. Omdat wij nog blind zijn. En uw schoonheid nooit gezien hebben. Maar zij die uw schoonheid hebben leren zien. Al is het in beginsel. Zij verlangen naar u. En dat is het verlangen wat uw kinderen kenmerkt. Dat is het verlangen wat wij allemaal nodig hebben. En daar bidden wij u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Want uw Geest opent blinden de ogen, ja, de geestelijke ogen. En zo gaat het toch, Heere, met al uw kinderen, een ieder van hen. Hun ogen worden geopend. Heere, doe het ook bij ons. Heere, dat wij ziende mogen worden. Dat wij u mogen zien in uw schoonheid. En dat we u eindelijk de eer geven waar u recht op hebt. En dat we niet meer egoïstisch voor onszelf leven. Maar dat we leren leven voor u, onze Schepper. onze onderhouder. En dat we u aanbidden, ja, dat wij in de Zoon Gods geloven. Heere, wilt u dat bewerken met uw Heilige Geest? Wilt u de rijen doorgaan? En wilt u de gemeenteleden aanspreken? Wilt u op huisbezoek gaan? Wilt u, Heer, ons opzoeken op onze slaapkamers? Wanneer we misschien in het verborgene uw woord onderzoeken, wil daar tot ons spreken. Opdat wij een levende gemeente mogen zijn. Een gemeente dat leeft bij uw woord en bij uw licht en bij uw waarheid. En dat we daar steeds weer toe gebracht worden. En dat alles gedragen wordt door de liefde tot u. De liefde die u uitstort in het hart. En dat u zo ook standvastigheid geeft in het leven. Om staande te blijven op uw heilig woord. Heere, wij bidden u om de verheerlijking van uw naam in ons midden. We bidden u om uw werk, uw genade, uw zorg, uw ontferming. En wat bent u een heerlijke God, groot van goedertierenheid, groot van waarheid en trouw. O Heere, hoe heerlijk zijn uw deugden. We hebben ervan gezongen in Psalm 36. Over uw goedertierenheid, over uw waarheid. En zo mogen met vertrouwen ook tot u bidden. En zo mag een ieder van ons, Heere, met vertrouwen in aanbidding smeken tot u komen. En u zult niet uitwerpen. Want Heere, daartoe bent u gekomen om te behouden en te redden. Heere, bewaar ons voor schijnheiligheid. En bewaar ons, Heere, voor te menen dat we alles wel weten en zien. En dat we alles wel dogmatisch op een rij hebben. Maar dat we u in het hart niet kennen. Want dat is ook mogelijk. En dan wordt onze schuld nog erger. Dat zult u ook spreken hier tot deze fariseeën. En zo bidden wij u, Heer, om genade. Om onszelf te kennen zoals u ons ziet en dat we u mogen kennen in uw zorg en liefde en waarheid. Heren, we zeggen u ook hartelijk dank dat Jonieke van de Nieuwe Dijk weer in ons midden mag zijn. Dat u haar gespaard en bewaard hebt voor dit half jaar dat ze in Zuid-Afrika geweest is. Dat ze daar belangrijk werk heeft mogen doen in de verzorging. Ook van die weeskinderen, Heere, we bidden u, wilt u dat werk nog zegenen? Ook de woorden die zij gesproken heeft, wilt u dat nog laten naklinken? En wilt u haar ook kracht geven wanneer het voor haar ook weer een aanpassing en verandering is? Dank u voor deze verrijkende ervaring in haar leven. En zegen haar verder, ook met Timon, en zegen hen in uw gunst. Heere, gedenkt u al de jongeren in de kerk die in het leven staan en zich ontwikkelen. Heere, laat ze het met u mogen doen. En laat ze uw liefde in hun hart mogen kennen. Zo alleen kunnen ze staande blijven. Zo alleen kan er echt vertrouwen zijn op u en overgave aan u. Werk onder al onze jongeren. Heere, we bidden u ook voor Anja Bakker. Zegen deze zuster van de gemeente, haar zoon Jorik en het hele gezin, nu haar vader zo plotseling is overleden aan een hartstilstand. Heere, wilt u deze rouwdragende familie vertroosten? Geef hen zicht op u, dat u de overwinnaar bent over de dood. En wilt u hen kracht geven om ook dit te dragen? Zegen hen, Heere. Ook vorig jaar is haar moeder overleden en nu ook haar vader. Wanneer er zulke lege plaatsen geslagen worden in haar leven, zegen Anja en uw goedertierenheid. Wees u haar nabij. We danken u, Heere, voor gezondheid en kracht die u geeft. Ook in het midden van de gemeente, ook wanneer er behandelingen geweest zijn of ziekenhuisopnamen waren. Heere, dank u dat we toch in de kerk mogen zijn. En wilt u al die behandelingen ook zegenen en uw genade ons geven. Heere, gedenk hen die pijn hebben, moeite ondergaan, vertroost en versterk hen, wil hen verlichting geven. We dragen heel de gemeente aan u op, Heere. Maar ook, Heere, bidden wij u voor deze wereld in nood. Er zijn er velen in nood vanwege de coronavirus. Heere, mensen die op bed liggen, mensen die zich afvragen hoe het zal zijn met hen, of ze het zullen overleven of niet. Heere, geef te midden van dit alles dat uw woord een licht mag zijn. Dat ook deze, dat dit onheil toch ook een middel mag zijn dat uw heil mensen bereikt. Zou u dat willen geven en uw barmhartigheid zenden. Gedenk ook hen op de zeeën, Heere, wanneer wij weer geconfronteerd worden met een storm. Bewaar hen, Heere, zeelui daar in een storm. En wil in genade zo uw barmhartigheid uitstrekken over heel deze wereld. Heere, wees ons ook nu nabij in deze dienst. We bidden het uit genade in de wegneming van onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd vandaag voor de kerk en de tweede voor het veldwerk op Goeree Overflakkee. En willen we dan zingen Psalm 85, de versen 3 en 4. Psalm 85, versen 3 en 4.
Thank you.
Geliefde gemeente, er is een wonder gebeurd in het leven van deze blind geboren man. Het was nog nooit eerder in Israël vertoond dat iemand die blind geboren was, genezen werd. En dat heeft de Heere Jezus gedaan. Die man is daar volledig onder de indruk van. Die man ziet hem als een profeet. En daardoor is hij in moeilijkheden gekomen met de fariseeën. Want die fariseeën vinden dat hij een zondaar is. En toen dacht die jonge man, dacht even logisch na en hij zei, nee, maar dat klopt niet. Want als hij een zondaar was, dan zou hij zulke wonderen niet kunnen doen. Want God hoort de zondaren niet. Zij die zich overgeven aan zonde en kwaad en daarin leven, de Heere hoort zulke mensen niet. Maar deze man, die heeft mijn ogen geopend. En dat is nog nooit gebeurd. Die man moet een profeet zijn. Hij moet van God zijn. En dan worden de fariseeën toch zo boos. En ze zeiden, wie denk je wel dat je bent? Jij bent geheel in ongerechtigheid en zonde geboren. Want je was toch blind? Dat is toch een straf op de zonde die jij waarschijnlijk gedaan hebt. En daarom ben je blind en wil je ons gaan leren? Nou, dat doet de deur dicht. Letterlijk. Want ze gooien hem uit de synagoge. En de deur gaat voor hem dicht. Hij mag niet meer in de tempel komen, mag niet meer in de synagoge komen. Hij is buiten het Joodse, culturele en godsdienstige leven gebannen. Vanaf nu kon hij beschouwd worden als een heiden en als een tollenaar. Dat was de prijs die die jonge man moest betalen voor zijn getuigenis van de Heere Jezus Christus. En weet u, op zich is dat niet vreemd. U ziet het zo vaak in de schrift. Mensen die alleen staan. Jeremia, Elia en nog veel meer. Paulus, die moet schrijven aan Timotheus. Ze hebben mij allemaal verlaten. Maar de Heer was bij mij toen hij voor de rechter moest verschijnen in Rome. En dan schrijft hij, allen in Azië hebben mij verlaten. En zo is het heel vaak. En misschien is dat ook wel uw en jouw beleving. Dat je ergens alleen staat. Op het werk. Of op college. Of op school. Dat je alleen staat. Kan zelfs soms dat je je alleen voelt staan in je familie. Omdat je de Heere Jezus hartelijk lief hebt. En dan word je ook wel eens aangevallen. En ook bestreden. En dan voel je ook wel alleen staan. Denk niet dat dat iets vreemd is. We lezen het ook hier bij deze jonge man. En het komt vaker voor. Heel vaak. Want in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En dat geldt ook voor deze jonge man. Dat zal hij ook gaan beleven. Hoe de Heer Jezus dicht bij hem zal komen. Dat hij toch niet meer alleen is. Want de God des heils wil ook hem ten herder wezen. En daarom heeft hij ook geen gebrek te vrezen. We denken na over dit gedeelte. En we schrijven boven de preek, Jezus onderwijst de blindgeborene. Want hij heeft nog onderwijs nodig. Hij ziet nog niet alles. Hij ziet hem als een profeet, dat hij van God komt. Maar hij moet verder geleid worden. En als de Heere begonnen is, gaat hij ook door. Hoe heerlijk is dat. Dat de Heere trouw is. Dat hij nooit verlaat het werk van zijn handen. Dat hij altijd doorgaat, ook met deze jonge man. Dus Jezus onderwijst de blindgeborene. En we zien drie gedachten. Geloof gevraagd, geloof beleden en geloof afgewezen. geloof gevraagd aan die jonge man. Gelooft gij in de Zoon van God? En dan geloof beleden. Ik geloof, Heere. En dan geloof afgewezen. Zijn wij dan ook blind? Zeggen de Farizeeën. Goed, dus eerst geloof is gevraagd. Want die jonge man moest uit de tempel. En de tempelpolitie kreeg opdracht, hij mag hier niet meer komen, eruit. Wat heeft die man gedaan? Hij heeft, ja, rondgelopen daar. Is hij zomaar Jeruzalem verder ingelopen, de tempelberg afgelopen. Dwaalde hij doelloos rond. Wilde hij liefst maar alleen zijn. Waar moet die man naartoe? Natuurlijk dacht hij wel aan Jezus. En hij wilde Jezus ook wel ontmoeten. Natuurlijk wilde hij dat. Al had hij de Heer Jezus nog nooit gezien. Hij wilde zijn weldoener wel weer ontmoeten. Hij die hem genezen had. Al was het alleen maar om zijn gezicht nu te kunnen zien. En om hem hartelijk te bedanken. En voor hem neer te vallen om hem te danken dat hij zo goed voor hem was. Hij wilde ook wel vast wel meer leren van deze profeet. Wilde wel meer van hem weten, maar waar is de Heere Jezus? Dat wist hij niet. En de Heere Jezus had tot nog toe ook niets meer van zich laten horen. Iedereen wist dat hij uitgeworpen was. Want het gonsde in Jeruzalem daarvan. De mensen spraken erover. De Heere Jezus hoorde het ook. De Heere Jezus hoorde het ook. In vers 35 leest u dat. Een uitspraak van de Farizeeën, van de Hoge Raad. Dat werd publiekelijk bekendgemaakt. En mensen zullen vast schande over hem gesproken hebben. Hij zal wel iets heel verkeerds gedaan hebben. Misschien zit Beelzebub er wel achter. De duivel, hadden ze ook al van de Heer Jezus gezegd. Want er zal toch wel iets zitten. Waar rook is, daar is ook vuur. Die man, er zal vast iets mis mee zijn. Ja. Terwijl hij niets verkeerds gedaan had. Maar de Heer Jezus weet alles. Hij weet al de verdrukkingen waar zijn kinderen doorheen gaan. En is hij niet krachtig bevonden een hulp in uw benauwdheden? Toen u hem nodig had, kwam hij toen. Hij komt toch nooit te laat en hij komt ook nooit te vroeg. Hij komt op zijn tijd. Want de Heere wist alles, ook van deze jonge man. Hij weet wanneer zijn kinderen versmaad worden. Wanneer ze bestreden worden. Wanneer de vorst der duisternis op hen nek springt. Om hen tot zonde te verleiden. De Heere kent hen. In al hun aanvechtingen. Hij is vol barmhartigheid. Hij is immers de biddende hoge priester. Die bidt dat hun geloof niet zal ophouden. En hij is bewogen met zijn kinderen. Barmhartig en genadig is de Heere. En zo gaat de Heere Jezus zich ook over deze jonge man zich ontfermen. De Heere verloor hem nooit uit het oog. Ook al wist hij niet hoe hij de Heere Jezus zou kunnen vinden. Toch zal de Heere Jezus zich aan hem openbaren. De Heere Jezus weet hem te vinden. En de Heere zal hem ware troost geven. Hij, de Heere Jezus, gaat deze jonge man leiden tot de zaligmakende kennis en het geloof in hem. Het begin van het geloof is er al. Hij heeft er vrijmoedig over getuigd. Met het klein beetje licht wat hij al had, heeft hij al goed gesproken van hem. Hij is een profeet. Hij is van God. Farizeeën, jullie moeten naar hem luisteren. Dat zei hij niet. Maar dat was wel de implicatie. Hij is van God. En die jongeman weet het nog niet, maar de Heer Jezus is al op weg naar hem toe. De liefde dringt de Heer Jezus om naar hem toe te gaan. De Heer Jezus zal hem opzoeken. En zo zal de Heer Jezus allen die hem nodig hebben opzoeken. Hem. Hij zal uitgeholpen worden. Is dat ook niet zo in uw leven? Wanneer u in de benauwdheid bent, dat opeens is de Heere daar. Zo plotseling. Een woord wat u leest. Een sterke gedachte wat bij u binnenkomt. Wat licht werpt op uw situatie. Dat de Heere er is met zijn barmhartigheid. Dat hij zichzelf openbaart, heerlijk in zijn schoonheid. Zo gaat het ook met deze jonge man gebeuren. De Heere zoekt hem op. De Heere kent hen die onrechtmatig lijden. Die lijden om de naam van de Heere Jezus. Die lijden vanwege het getuigenis van een goed geweten. Hier was iemand een uitgeworpene, maar zijn vertroostingen zouden overvloeien. En zo is de Heer Jezus toch een toevlucht voor hen die uitgeworpen worden. Een schuilplaats. En wat een vreugde om in die schuilplaats te mogen zijn. Om in de schaduw van zijn vleugelen vrolijk te zingen. God is mijn licht. En mijn heil, voor wien zou ik vervaard bang zijn? De Heere bewaart hun tranen in zijn fles. En al hun verdrukkingen worden beschreven in zijn boek. Hij weet hoe hij bij hen moet komen in tijden van nood. Om juist wanneer ze het nodig hebben vrede tot hen te spreken. In de tijd wanneer mensen ons verlaten, is juist de tijd wanneer de Heere Jezus komt. En wat zegt de Heere Jezus dan? Ja, er zijn zoveel teksten uit dat woord. Maar misschien bent u wel eens vertroost geworden door die tekst uit Jesaja 41 vers 10. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd. Want ik ben uw God, ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die tegen u ontstoken zijn. Het was heel wat voor een Joodse man om verbannen te worden uit tempel en synagoge. Dat was verschrikkelijk. En dat wist de Heer Jezus ook. En hij heeft medelijden. En dan zien we iets prachtigs gebeuren. Want dan gaat de Heer die tijdelijke uitredding, die lichamelijke uitredding, dat hij weer kon zien, gaat de Heer nog heerlijker maken. Dat hij hem zalig makende uitredding, een eeuwige geestelijke uitredding gaat geven. Want dan ineens staat de Heer Jezus voor die jonge man? Heeft hij hem herkend? Nou, niet door het zien. Want hij ziet hem nu voor de eerste keer. En dan hoort hij die stem. Ja, dan zal hij wel geweten hebben. Het is diezelfde liefdevolle stem. Hij is het. Maar weet u, toen de Heere Jezus daar kwam aanlopen, zal de Heere Jezus gelijk tot hem gesproken hebben? Ik denk het niet. Ik denk dat de Heere Jezus kwam en stond voor hem. Want is het niet vaak zo als de Heere zijn volk opzoekt, dat zonder dat zij het doorhebben dat de Heere er is, ze zien het niet. Ze beseffen het niet. Maar als hij gaat spreken door zijn woord en getuigenis, dan weet u het. Maar zo kan een kind van God in al zijn bestrijdingen soms zeggen, waar is de Heere? Waar is Hij die psalmen geeft in de nacht? En ik zing psalmen, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En ik kan er zelfs gevreesd worden dat u uit zijn gemeenschap verstoten bent. Dat het allemaal niets met u was. En dat u nog in uw zonden en in uw schuld bent. En dan kunt u op de zeef van Satan terechtkomen. En heen en weer geschud worden. En bestreden worden. 1000 doden, 1000 angsten door die doorsnijden uw ziel. Maar dat de Heer het toch is. En dat Hij uw hoofd omhoog heft. Dat u op Hem gaat zien. Tot Hem gaat vluchten. Hij is nabij de ziel die schreiend tot Hem vlucht. En toen de Heer Jezus gesproken heeft, die stem vol bewogenheid, zal hij die jongen hem wel herkend hebben. Maar is dat toch rijk als de Heer een woord op zijn tijd geeft. En dat u weet de weg die u gaan moet. Dat u bemoedigd wordt. Dat u hoop krijgt op de Heer. Maar is dat toch rijk en heerlijk. En zo stond de Heer Jezus voor die jonge man met een heerlijke boodschap voor hem. En hoe komt die jongen, hoe ontvangt die jongen die heerlijke boodschap? Hoe wordt die boodschap overgebracht? Hoe zal hij tot het zaligmakend geloof geleid worden door een vraag. Opeens staat de Heer Jezus voor hem en stelt hem een vraag, een directe vraag, een ontdekkende vraag. Gelooft gij in de Zoon van God? De jongen weet, dit is Jezus. Hij is er. En hij vraagt mij, gelooft gij in de Zoon van God? Een vraag om deze jongeman te wijzen op het ene noodzakelijke in het leven. De jongeman moet zichzelf niet zielig gaan vinden omdat hij uitgeworpen is. Hij moet geen zelfmedelijden hebben. Maar hij moet geleid worden tot de kennis van Christus. En hoe vertroost de Heer Jezus? Door die vraag, gelooft gij in de Zoon van God? En die vraag zal hem verder helpen. Die vraag doet hem nadenken. Die vraag geeft een respons. En dat is wel de belangrijke vraag. Geloof jij in de Zoon van God? Als dat zo is, dan zal er ook te zien zijn in je leven. Of is het zo dat je moet zeggen nee? Ik geloof niet in de Zoon van God. Ik denk dat er niemand hier is die dat zal zeggen. Niemand is hier die zal zeggen, nee, ik geloof niet in de Zoon van God. Maar dat u toch niet in hem gelooft. Want geloven betekent steunen, vertrouwen, op hem zien, op hem bouwen, tot hem vluchten, tot hem komen, niet zonder hem kunnen. Hij staat centraal in uw leven. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Dat is geloven in de Zoon van God. Uzelf afschrijven als een zondaar, verdorven. En alleen maar kunnen steunen op zijn volkomen werk. En u daarin verlustigen. U daarin liefde uitspreken tot hem. Dat betekent het geloof. Niet met het verstand aannemen. Nee, dat wendt heel het leven om. Dat is een machtige werk waarbij het leven omgekeerd wordt naar hem toe. Naar het licht der wereld. Gelooft gij, gelooft u in de Zoon van God? Dat is een vraag die de Heer ons ook stelt vanmorgen. Misschien een vraag dat we meenemen. Deze paar woorden Als we daar nou eens over gaan nadenken thuis. Alleen. In de stilte. Geloof jij eigenlijk wel in de Zoon van God? Of wandel je op wegen waar je kapot gaat? Of leef je nog rechtstreeks in het duister en je gaat recht op de afgrond aan, omdat je nog in je zonden bent en je geen verzoening hebt en dat je daarom in het eeuwige oordeel terechtkomt, terwijl de Heer je nu roept: gelooft u in de Zoon van God? Het antwoord op deze vraag bepaalt waar u in de eeuwigheid zult zijn. Geloof wordt gevraagd, maar geloof wordt ook beleden. Want dan weet die jongeman niet precies wat hij moet antwoorden. En hij vertrouwt Jezus, weet dat hij van God is, weet dat hij een groot profeet is en wil ook door hem onderwezen worden. Kijk, dat is al het begin van het geloof, dat u en jij onderwezen wilt worden door de Heere. Dan leeft u niet meer langs zijn woord heen. Maar dan wordt zijn woord het dagelijkse les waar u naartoe gaat. Steeds weer opnieuw. Dat hebt u nodig. Als u dat niet hebt, dan is er een gat in uw leven. Is er een leegte in uw leven. Dan is er iets niet op orde in uw leven. U hebt zijn woord nodig. U wilt onderwezen worden. Zalig die onderwezen willen worden. Wilt u onderwezen worden? Nou, die jongen wil onderwezen worden en die vraagt: wie is hij, Heere? Wie is de Zoon van God, opdat ik in hem mag geloven? Hij is oprecht. Hij vraagt het oprecht. Hij weet het niet. Jij kunt ook wel worstelen met zaken. Dat je niet weet wat dat is en hoe dat in elkaar zit. Je mag eenvoudig spreken, heel eenvoudig, zonder enige opsmuk, zonder een mooie, welsprekende zin. Gewoon vragen. Al je vragen. Concreet. Voor hem neerleggen. En het kan het best zijn dat je tijdens het gebed al een antwoord krijgt. Dat je al weet in welke richting het ligt. Zo werkt God. Wie is hij, Heer, opdat ik in hem mag geloven? De jongeman voelt zich onzeker. Hij buigt diep voor de Heere. Het is hetzelfde eigenlijk wat Saulus zei op de weg naar Damascus. Wat wilt u dat ik doe, Heere? Of wat de stokbewaarder die ook verbroken was en neerviel voor Paulus en Silas. Wat moet ik doen? Dat is een kenmerk van het geloof. Als iemand onderwezen wil worden. Iemand gaat vragen naar de Heere. Dat is een hoopvol teken. Nou, zo werkt de Heer in het hart. Want hij laat mensen zien hun afhankelijkheid van hem. Hij laat zien niet dat ze het weten, maar dat ze het niet weten. Dat ze nog zo afhankelijk zijn. Ze hebben de Heere nodig. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En dat hebben nou al Gods kinderen nodig. Daar komt u nooit bovenuit. Heel het leven door tot de laatste snik hier op aarde. Hebt u steeds zijn licht. En waarheid nodig. Dat is toch heerlijk. Om in afhankelijkheid van hem te leven. Dat is toch heerlijk. Om steeds aan zijn voeten terecht te mogen komen. Want hij verhoort. Hij geeft licht. Hij is de levende God. Hij spreekt gewis, zeker, tot elk die voor hem leeft. Hij doet het. Hij leidt een volk dat afhankelijk is van hem. Dat is zo rijk. Als u afhankelijk bent van hem, dan wordt u ook aanhankelijk aan hem. Zo was met deze jonge man ook. Hij was oprecht, had liefde, verlangen, wilde onderwezen worden. Verlangen. Hij wil meer van de Heer Jezus weten. En daarom vraagt hij, wie is hij dan? Wie is die Zoon van God? Want hij weet niet wie die Zoon van God is. Wie is hij, Heer, opdat ik in hem mogen geloven? En dan gebeurt het heerlijke. Een oprechte vraag. Een open vraag. Eenvoudig. En zie dan het antwoord wat de Heer Jezus geeft. Het gebeurt niet zo vaak dat de Heer Jezus zich aan iemand zo duidelijk openbaart als de Zoon van God. Dat heeft hij gedaan in de hal van Caiaphas. Toen heeft hij het beleden met een eed, met een citaat uit het Oude Testament, uit Daniël, dat hij de Zoon van God was. En daarmee was hij God in mensenvlees. En eerder heeft de Heer Jezus dit gezegd aan de Samaritaanse vrouw. Daar hebben we vorig jaar over nagedacht. En zij begon te spreken over de Messias die komen zou en die zou ons alles openbaren. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben het die met u spreek. En die vrouw was totaal ingewonnen. En ze liet haar waterkruiken daar liggen. En ze ging de stad in, Sichar, en vertelde aan de Samaritanen, een man die mij alles vertelde, is hij niet de Messias? En ze gingen allemaal uit om naar hem te horen. Velen kwamen daar tot geloof door die heerlijke zelfopenbaring. En hier zien we het ook. Bij deze blindgeborene gaat de Heer Jezus zichzelf duidelijk openbaren. Vaak deed de Heer Jezus door middel van tekenen. Hij noemde zichzelf de Zoon des Mensen, die macht heeft op de aarde om zonden te vergeven. Daarom sta op en wandel. En zo vaak liet de Heer Jezus tekenen zien, de wonderbare spijziging. En Lazarus die opgewekt werd uit de dood. Zoveel tekenen heeft de Heer gedaan. En dat wees allemaal heen naar het feit, hij is van God. Hij is God zelf. Ik ben het licht der wereld. Ik ben het brood des levens. Ik ben de deur. Ik ben de waarheid en het leven. En vult u maar aan. Ik ben die ik ben. Hij maakt een goddelijke aanspraak. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden. Hij is God. Maar de Heer Jezus liet meestal de mensen zelf die conclusie trekken. Maar soms heeft hij zich rechtstreeks geopenbaard. Waarom deed de Heer Jezus dat niet altijd? Zichzelf rechtstreeks openbaren. Omdat wij zelf tot die conclusie moeten komen. Maar in bepaalde omstandigheden, bij die Samaritanen, zou de Heer Jezus weer zijn reis vervolgen. En die blindgeborene had nog nooit een wonder gezien. Dus in zijn wijsheid geeft de Heer soms een directe zelfopenbaring. En dat zien we in dat bevrijdende en de verrassende antwoord van de Heer Jezus. En gij hebt hem gezien en die met u spreekt, dezelfde is het. Heere, wie is de Zoon van God dat ik in hem mag geloven? Je hebt hem gezien, want die met je spreekt. Hij is het. Deze profeet, die hem het licht in de ogen gegeven had. Hij is de Zoon van God. Hij is God zelf. God die mens geworden is. Vol van genade en waarheid. Vol van troost en ontferming. Vol van macht. O, de Heer Jezus was veel dichter bij die jonge man dan hij het zelf besefte. En zo is het ook met ons. De Heer Jezus is nabij ons in het woord. Daar vindt u hem. U hoeft niet ver te reizen om de Heer Jezus te ontmoeten. Hij is nabij u en de schriften die getuigen van hem. En zo openbaart de Heer Jezus zich aan armen, aan verdreven en verdrukten, hen die in nood zijn. Wat een heerlijke openbaring. De Heer Jezus had zijn ogen al genezen, maar nu openbaart hij zich als het licht van de wereld, als de zaligmaker. Misschien zijn uw ogen nooit geopend, omdat u niet lichamelijk blind was. Maar wanneer Christus zich aan u geopenbaard heeft, dan ziet u hem in zijn schoonheid. Dan hebben uw ogen iets van de heerlijkheid van God gezien. En dat is het rijkste in het leven wat ontvangen is. Dat u de koning mag zien in zijn schoonheid. Dat u door het geloof op hem mag zien, op zijn woorden, op zijn trouw en in zijn vermogen om u te redden. Dan wordt de mens verzadigd in hem. Ja, dan wordt u in wellust liefde dronken van zo'n God, van zo'n zaligheid, van zo'n heerlijke ontfermer die vrede legt in het hart, die liefde uitgiet en rust geeft en blijdschap schenkt, dat u het weet, dit is het, hij is het, hij is alles voor mij geworden. Zo trekt hij mensen naar zichzelf toe en dan mag u het zeggen, hij heeft mij lief gehad, heeft zich aan mij geopenbaard. En dat doet hij bij hen die niet meer zonder hem verder kunnen. Die misschien veracht zijn in de ogen van de mensen. Armen ontvangen het evangelie. En zo werkt de Heer Jezus. En dan komt die man tot de heerlijke belijdenis. En hij zeide: ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. Dat zou een Jood nooit doen voor een mens. Maar we zien herhaaldelijk in de schrift dat mensen hem aanbidden. Thomas aanbad hem, mijn Heer en mijn God. En hier aanbidt de blindgeborene hem. En zelfs de wijzen uit het oosten, die aanbaden hem. Want hij is God. En als u iets kent, wanneer hij overkomt in uw leven, dan aanbidt u hem ook. Dan zegt u bent alles, Heere. En die man die heeft het gezegd, Heere, u hebt beliefd mijn blinde ogen te openen. Het heeft u behaagd uzelf aan mij te openbaren. Ik geloof, Heere. En hij valt neer in aanbidding. Nu weet hij dat hij meer dan een profeet is. Nu weet hij dat hij de van God gezonden Messias is. De Zoon van God. En daar ligt deze jonge man aan de voeten van de Heer Jezus. Hij was uitgeworpen uit de synagoge. Hij had alles verloren. Maar hij heeft Jezus verkoren. Hij was overal buiten gezet. Maar nu is hij binnengeplaatst. In het huisgezin Gods. En hij is er nooit meer uitgegaan. En hij is nu boven. En nu ziet hij de heerlijkheid van koning Jezus. Zoals hij die nooit op aarde gezien heeft. Zo rijk. Zo heerlijk. Zo machtig mooi. Wat God gedaan heeft in het leven van deze jongen. De Heer Jezus aanvaardt zijn aanbidding. Daaruit blijkt het ook dat hij werkelijk God was. Want anders had de Heer Jezus gezegd, nee, dat mag je niet doen. Nee, hij deed het. Ik geloof, Heer, en hij aanbad hem. En dan zien we ook dat het geloof afgewezen wordt. En dat zien we bij die omstanders, want inmiddels zijn de fariseeën gekomen. Die willen zich overal mee bemoeien. Die fariseeën, dat waren hooggeleerde Joden, mensen die veel wisten van de Bijbel. En die vonden zichzelf heel goed, wilden helemaal afstandelijk houden van de mensen, fariseeën. Dat komt van het woord farash. En dat betekent afgescheiden. Ik hou me op een afstand van al dat zondige volk. Wij zijn de besten. Wij zijn de echten. Zo redeneren die fariseeën. En die zien daar Jezus staan bij die blindgeboren man en komen daar ook kijken. En dan zegt de Heer Jezus iets anders. Dan zegt hij, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen. En die zien, blind worden. En dat horen al die fariseeën. Het is gericht eigenlijk tot hen. Maar we lezen toch ook iets anders in de Bijbel. We lezen het ook in Johannes 3, vers 17. God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En hier zegt de Heer Jezus, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Hoe kan dat nou? Is de Heer Jezus tot gekomen om mensen te veroordelen? Of is hij gekomen om mensen te behouden? Hij is gekomen om mensen te behouden, om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Maar wanneer mensen geconfronteerd worden met de Heer Jezus en hem afwijzen en niet met hem willen leven, dan komt het oordeel. En dat doen die mensen zelf, omdat ze niet in hem willen geloven. En zo zien we ook in Johannes 3, ik citeer net vers 17, maar als je daar vers 18 bij betrekt. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Want de Heer Jezus is gekomen om te zoeken en te behouden. En zo laat hij zijn woord preken ook aan ons, dat wij behouden zouden worden. Maar wanneer mensen weigeren te geloven en hun hart dicht houden voor hem en zich blijven verzetten en zeggen, ik heb er geen boodschap aan, of het zal allemaal wel, of ik hoef niet zo op te letten en hoef niet zo precies te leven. Nee, ik wil mijn eigen leven leiden. Ik wil doen wat ik zelf wil. Die mensen zijn al veroordeeld. Want de toren van God blijft op hen. Het kan veranderd worden. Als zij buigen en zeggen, Heer, ik ben verkeerd geweest. Dan is hij mild en overvloedig in het vergeven. Want hij is gekomen om te zoeken en te behouden. De Heer Jezus zegt hier, hij gekomen is om blinden het gezicht te geven. Zondaren. Die echt wel kunnen zien, maar die zien hem niet. Om hen op hem te laten zien. Dat ze het leven ontvangen. Terwijl mensen zich verharden. Zij menen dat ze alles wel goed weten. Dat ze alles op een rij hebben. Wij zijn de besten. Wij zijn best wel goed. Doe echt niks verkeerds. Ik ben niet zoals andere mensen. En toch zijn ze blind. Omdat ze de Heere Jezus afwijzen. Ongeloof verblindt de mens. Het verlamt de mens. Het verwoest de mens. Het geloof ziet zaken en werkelijkheden die het ongeloof helemaal niet ziet. Zij die door het geloof leven, leren zien op Christus, kijken anders tegen het leven aan. Die ervaren zijn kracht in hun leven. Hun leven wordt vernieuwd en veranderd. Maar zij die in ongeloof zich blijven verzetten, die zijn in feite blind. En het is zelfs zo dat de prediking van dat woord waar ze zich steeds tegen verzetten, dat verblindt hen nog meer. En daarom zegt de Heere Jezus, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, die het niet weten, die tot mij komen, Heer, ik ben zo blind, dat zij mogen zien. Maar de mensen die alles goed weten en de Heere niet nodig hebben, die zoeken het zelf wel uit, die zien, zij worden blind. En zo deze blindgeborene die ziet, en die fariseeën die menen alles zo goed te weten, zij worden verblind. En die fariseeën waren ook wel best slim, waren best intelligent, die wisten wel wat de Heer Jezus bedoelde. En die voelden zich aangesproken. En die zeggen dan tot hem, die gaan zich ermee bemoeien. Zijn wij dan ook blind? Wij? Blind? We kennen de Bijbel uit hoofd. Zijn wij dan ook blind? We weten precies hoeveel woorden er in het Oude Testament staan. We weten precies het middelste woord van de Bijbel. We kennen hele stukken uit hoofd. Zijn wij blind? Jezus zei tot hen, indien u blind zou zijn, zo zou u geen zonde hebben. Dus als je echt blind was, dan zou je geen zonde hebben. Maar nu zeggen jullie, wij zien, we weten het allemaal. Zo blijf dan uw zonde. Wanneer de fariseeën beleden hadden dat ze het ook niet wisten en dat ze ook niet goed begrepen hoe de Heer Jezus die wonderen deden. En als ze nou rustig zouden willen luisteren, zoals Nicodemus eens gedaan had in Johannes 3, dat hij gekomen is om met de Heer Jezus te spreken en de Heer Jezus legde het aan hem uit. Als nou die fariseeën van hun hoge voetstoel wilden afkomen en dan zo voor de Heere zouden komen buigen, dan was er nog hoop voor hen geweest. Maar ze wilden niet luisteren. Ze hadden kunnen zeggen, we hebben genade en licht nodig. Maar dat deden ze niet. En dan ontfermde de Heere zich ook niet. En als nou de fariseeën echt in de duisternis geleefd hadden, geen kennis hadden van Gods woord, en niet wisten hoe ze uit die duisternis moesten komen, dan was het nog niet zo erg geweest. Dan hadden ze tot de Heer kunnen zeggen, help ons, en de Heer had hen geholpen. Maar nu beleden zij dat zij het allemaal wel wisten, dat zij de godsdienstige leiders waren, dat zij alle geloofsvraagstukken konden oplossen, dat zij de schriften verstonden, terwijl ze er niets van begrepen en bezig waren zichzelf in al hun hoogmoed te handhaven. Ze waren bezig het koninkrijk van God te sluiten. Daarom worden zij verblind. Wanneer ze het hemelse licht verloochenen, dan blijft hun blindheid. En ze hebben geen verontschuldiging. Bewust weigeren zij de Heer Jezus. En zo blijft hun zonde op hen. En hier zien wij een afspiegeling wat er gebeuren zal op de grote dag. De laatste dag van deze wereld. Wanneer de Heere Jezus zal terugkeren. Dan gaat de Heere Jezus scheiding maken. Tussen hen die in waarheid geloven. En hen die hem weigeren. Dan zal de Heere Jezus ook toorn uitstorten. wraak doende over hen die ongehoorzaam geweest zijn. En dat laat ons zien, gemeente, hoe gevaarlijk het is wanneer wij niet letten op het woord van God. Wanneer wij hem voorbij leven. En de Heer Jezus spreekt hier in de context van de kerk. Dat was toen de kerk. En zo zijn wij ook de kerk, een onderdeel daarvan. Het feit dat we in de kerk zijn, betekent niet dat we allemaal behouden zijn. We moeten behouden worden. Gelooft u in de Zoon van God? Of zegt u dat u het allemaal wel weet? En dat u de Heer Jezus buiten uw leven houdt? Dan wordt het oordeel straks zwaarder. Want u hebt de weg geweten. We weten allemaal de weg. Maar als we die weg niet bewandelen, dan komt er schuld op ons. En dat wordt zwaarder. En hoe heerlijk is het toch om als een arme zondaar te schuilen bij de Heer Jezus. En te belijden dat u als een kind geleid moet worden. En dat u zoveel niet weet. Want die u hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Maar vreselijk om te zeggen dat u het allemaal wel weet. Dat u zijn onderwijs niet nodig hebt. Vreselijk om zo dicht bij de Heer Jezus te zijn geweest. En hem niet te geloven. Misschien zelfs zijn woord te ontkennen. En verhard te blijven. Dan is hij tot een oordeel in deze wereld gekomen. Voor u of voor jou. Daarom, wat dunkt u van de Christus? Wie is hij voor u heel persoonlijk in uw leven? Of zijn we meer gericht op de moeite in het leven? En op ons eigen welzijn? En op de dingen van onszelf? Of leren we daarboven uit te kijken en te zien op hem, dat hij de vulling van ons leven is? Hoe zal ik u verheerlijken? Wie is hij voor u? Hebt u zijn leiding nodig, zijn onderwijs? Zo alleen wordt u zalig. En zo is het ook gegaan met de blindgeborene. Zo hebben we hem in enkele preken gevolgd. En hierna horen wij niets meer van hem. We zijn wel nieuwsgierig hoe het met hem gegaan zal zijn. Nou, hij was ingelijfd in Christus. Hij werd een discipel van de Heer Jezus. Hij werd een van de volgelingen van de Heer Jezus en een getuige van hem. En we weten niet hoe het verder gegaan is. Maar dat hij in de hemel is, dat is waar. Want hij beleed zijn geloof in de Heer Jezus, ja. Misschien was hij dan ook wel bij die vroegchristelijke gemeente. Misschien was hij daar wel op de Pinksterdag bij die 120 gelovigen. En dat ook hij daar was en gezalfd werd met Gods geest. En dat hij in allerlei vreemde menselijke talen de Heer heeft gejubeld. Ja, misschien was hij daar ook bij. Misschien. Dat weten we niet. Het is ook het belangrijkste niet. Waar hij was of waar hij niet bij was. Maar wat het belangrijkste is, is dat zijn naam opgetekend werd in het boek des levens. Daar gaat het om. En dat is de conclusie van dit hele gedeelte. Is uw naam opgetekend in het boek des levens bij de Heere? Amen. Laten wij zingen Psalm 86... het derde vers. Laten wij bidden en danken. Barmhartige Heere, zo naderen wij tot u om u te danken voor uw heilig woord. Ja, Heere, opnieuw moeten we dat doen. Wat zullen we toch anders moeten doen, Heere? Want uw woord is zo rijk, vol onderwijs en licht. En u bent trouw. U bent degene die ons uw woord geeft. En daaruit mogen wij leven. Dat alleen kan het fundament zijn onder ons leven. Want wij volgen hier geen verfabeltjes. Heere, we hebben het over leven en dood. Over eeuwige hemel en eeuwige hel. We hebben het spreken over u als de schepper. En we spreken over onszelf als zondaren. Dat wij met God verzoend moeten worden. Dat ons leven op u gericht moet zijn. Want u alleen kunt het doel van ons leven zijn. En daarom moeten onze ogen geopend worden. Om u te zien. Om u te volgen. Heere, wilt u dat doen? En wilt u deze eenvoudige prediking toch toepassen aan de harten van allen in de gemeente? Heere, gaat u met ons. Zegen de gemeente. Woon met uw woord en geest in ons midden. Gedenk ons deze dag. Verder ook de zondagsschool, Heere, dank u dat die er mag zijn. En zegen hen die daaraan verbonden zijn. Geef hen liefde en lust om dat te doen. En laat het tot eeuwige zegen voor onze kinderen mogen zijn. Breng ons vanavond ook weer samen in uw huis. Heere, hoor ons bidden. Om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 145, het zesde vers. de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.